Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn hier vanmorgen weer bij u te mogen zijn. We zijn hier in de gemeente Chananya. U weet vast wel wat Chananya betekent. Nee? Genade van de Heere. Dat betekent Chananya. En van de week kwam ik een hele mooie tekst tegen. En dat was van een ziener. Staat er in het woord, in 2 kronieken. En die heet Chanani. En dat was een hele mooie tekst. Dat was van de ziener, Chanani heette die. En die heeft een hele mooie tekst geschreven. Er staan soms van die teksten in de Bijbel die eigenlijk universeel zijn. Die voor alle tijden gelden. En zo ook deze tekst. Er staat in 2 kronieken 16 vers 9. En dat was, vond ik, die sprak me echt aan. En vanmorgen hebben we het ook al over dergelijke dingen gehad. Maar daar staat in 2 kronieken 16 vers 9. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Ik zal hem nog een keer lezen. Want des Heeren ogen gaan over de gehele aarde om krachtig bij te staan hen wier hart volkomen naar hem uitgaat. Ik vond dat een prachtige tekst. Ook voor nu. Voor altijd. Dit is gewoon een tekst die voor alle tijden waarheid is. En die tekst is ook van toepassing in verband met het onderwerp wat ik vanmorgen graag met u wilde behandelen. En dat is het lijden. Graag wil ik me over dat onderwerp vanmorgen met u buigen. En het houdt me lange tijd bezig. Dat lijden komt dan ook in vele teksten naar voren. En graag wil ik met u door de Bijbel om te zien wat dat lijden voor ons ook in de juiste context betekent. En dan wil ik graag met name dat lijden onderzoeken in het Nieuwe Testament. En de eerste keer dat we dat lijden, het Griekse woord pascho, in het Nieuwe Testament tegenkomen, is in Matteüs 16, vers 21. Matteüs 16, vers 21. En ik lees meestal uit de NBG, maar deze keer deze tekst uit de HSV. Van toen aan begon Jezus zijn discipelen te laten zien dat hij naar Jeruzalem moest gaan en veel zou moeten lijden van de kant van de oudsten en de overpriesters en de schriftgeleerden en dat hij gedood zou worden en op de derde dag zou worden opgewekt. Hier staat, veel zou moeten lijden. Dat moeten, dat is het Griekse woordje dei, en dat geeft aan dat het een heilig moeten is. Het moet zo gaan, het kan, niet anders. Dat zit daarin opgesloten. Het zijn belangrijke woorden wat de Heere hier in Matteüs 16 zegt. En wat ook zo, wat net zo belangrijk is eigenlijk, het is de eerste keer dat de Heiland dit zegt. En we weten, altijd wanneer voor de eerste keer een woord voorkomt in de Bijbel, dan geeft dat eigenlijk de sleutel om dat woord, wanneer het vaker voorkomt, om dat woord te verstaan. We zullen ontdekken dat het lijden ook altijd in deze context is terug te vinden. En dan bedoel ik in de context van lijden, opstaan en verheerlijking. Daar vinden we een heleboel teksten van in de Bijbel. Ik wil daar één uitlichten. Dat is Lucas 9, vers 22. Lucas 9, vers 22. Ik ben mezelf bewust, en dat zal u ook zo gaan, dat je vaak teksten leest en de Bijbel leest en over dingen heen leest. En als je dan op onderzoek gaat, dan gaat een tekst soms spreken, ook tot je hart, en dan wordt ook duidelijk wat er eigenlijk staat. Zo ook deze tekst, die kennen we allemaal. Lucas 9, vers 22. De zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden door de oudsten, overpriesters en schriftgeleerden. En hij moet gedood worden en op de derde dag opgewekt worden. Twee keer staat in deze tekst het woordje moet. Dat is ook weer de vertaling van het Griekse dei. Dat geeft ook weer hier dat heilig moeten aan. Het moet zo gaan, broeders en zusters. Het kan niet anders. Zo heeft God het besloten. In de versen daarna, in Lucas 9, vers 23, gaat het over het kruis dragen. Over je leven verliezen. Of wel behouden. Een prachtige tekst die veel waarheid zegt. Staat in Lucas, maar het geldt ook voor ons. Die gaan we samen ook even lezen. Lucas 9, vers 23. En hij zeide tot allen: indien iemand achter mij wil komen, die verloochene zichzelf. Dat is 1. En neem het dagelijks zijn kruis op. Dat is 2. Dat betekent lijden om Christus wil. Je kruis op je nemen. En volgen mij. Dat is 3. Want een ieder die zijn leven, en u mag best invullen, zijn eigen leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar een ieder die zijn eigen leven verloren heeft om mijnentwil, die zal het behouden. Dit staat in Lucas, maar ook voor ons geldt dit net zo goed. De Heere maakt met deze aankondiging van zijn lijden de werkelijke reden bekend van zijn komst in deze wereld. En omdat dit allemaal zou gebeuren, moest het feit dat hij de Christus was niet in alle openheid worden verkondigd, maar in verborgenheden. En dat lezen we in de versen daarvoor, in Lucas 9, vers 20. Want hij zeide tot hen, en dat is tegen de discipelen, niet tegen allen, maar tegen de discipelen: maar gij, wie zegt gij dat ik ben? En Petrus antwoordde en zeide: de Christus Gods. En hij vermaande hen nadrukkelijk en beval hun dit niemand te zeggen. Waarom niet? Omdat er nog iemand meeluisterde, broeders en zusters, Gods tegenstander. En de Satan, die heeft geen geopende geestelijke ogen om echt te begrijpen wat er geschreven staat, gelukkig maar. De Satan heeft nooit begrepen dat hij meegewerkt heeft om de Christus, de Verlosser, te kruisigen. Wanneer hij dat geweten had, dan had hij dat ook nooit gedaan. En dat lezen we ook in het woord. In 1 Korinthe 2 staat dat. 1 Korinthe 2 vers 8, nee, vers 6. Dat is maar geluk dat Satan gesloten ogen heeft, omdat hij de dingen geestelijk niet verstaat. 1 Korinthe 2 vers 6. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid. Wacht nog even. Wordt nog gebladerd. Toch spreken wij wijsheid bij hen die daarvoor rijp zijn. Een wijsheid echter niet van deze eeuw, noch van de beheersers deze eeuw, wier macht teniet gaat. Maar wat wij spreken als een geheimenis, is de verborgen wijsheid Gods, die God reeds van eeuwigheid voorbeschikt heeft tot onze heerlijkheid. En geen van de beheersers deze eeuw heeft van haar geweten. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere der heerlijkheid niet gekruisigd hebben. Maar aan zijn discipelen zegt de Heere dat hij moet lijden en gedood en opgewekt worden. En we kunnen er gerust van uitgaan dat alles wat er vanaf Lucas 9, wat we net hebben gelezen, beschreven wordt in het woord, in het teken staat van de gang van de Heere naar Jeruzalem. U moet het voor uzelf maar eens onderzoeken. Maar alles wat er staat in het teken van het opgaan, en het is wel mooi, daar staat het woordje exodus in het Grieks. Dus het was een exodus, een uittocht naar Jeruzalem, om de taak van de Heere Jezus te volbrengen. Dat lijden van de Heere was in het Oude Testament al heel duidelijk aangekondigd. En ik wil graag die tekst met u lezen. Het is een hele bekende tekst, maar hij is zeer indrukwekkend. Jesaja 53, vers 1 tot 7. Daar bij Jesaja werd eigenlijk de Heer Jezus al aangekondigd. Wat nooit is herkend en erkend door de Joden later. Jesaja 53, vers 1. Wie gelooft, zegt Jesaja, wat wij gehoord hebben? En aan wie is de arm des Heren geopenbaard? Want als een loot schoot hij op voor zijn aangezicht. En als een wortel uit dorre aarde. Hij had gestalte, nog luister, dat wij hem zouden hebben aangezien. Nog gedaante, dat wij hem zouden hebben begeerd. Hij was veracht en van mensen verlaten. Een man van smarten en vertrouwd met ziekte. Ja, als iemand voor wie men het gelaat verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Nochtans, onze ziekten heeft hij op zich genomen en onze smarten gedragen. Wij echter hielden hem voor een geplaagde, een door God geslagen en verdrukte. Maar om onze overtredingen werd hij doorboord, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem en door zijn striemen is ons genezing geworden. Wij allen dwaalden als schapen. Wij wenden ons ieder naar onze eigen weg, maar de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen neerkomen. Hij werd mishandeld, maar hij liet zich verdrukken en deed zijn mond niet open, als een lam dat ter slachting geleid wordt en als een schaap dat stom is voor zijn scheerders. Zo deed hij zijn mond niet open. Een heel indrukwekkende tekst vind ik dit zelf. We hebben hier trouwens vanmorgen ook prachtige liederen gezongen. Ook over dit onderwerp. Mooie liederen die ik uit mijn hart kon meezingen. Prachtig, dankjewel. En dan komen we terecht in bijvoorbeeld Lucas 24, vers 26. Lucas 24, vers 26. Waar we lezen. Moest de Christus dit niet lijden om in zijn heerlijkheid in te gaan? Eigenlijk stel ik een vraag die u nu eigenlijk zou moeten kunnen beantwoorden. Waartoe diende het lijden van de Heere? Want in deze tekst staat het ook. Wat komt eerst? Het lijden. En wat volgt op het lijden? De heerlijkheid. Of beter voor ons gezegd, wat ons betreft, eerst komt de vernedering. Vervolgens de wandel. Een wandel in dienstbaarheid. Een wandel in ootmoedigheid. Die gepaard gaat met lijden, broeders en zusters. En daarop volgend de verheerlijking. En broeders en zusters, daarom steeds dat lijden. Laten we eens naar een prachtig voorbeeld uit de natuur kijken. Een parel. U weet waar parels gevonden worden. In een schelp in de zee. Daar worden ze opgedoken. En zo zal eens als een parel Israël als een parel worden opgedoken uit de zee, uit de Volkerenzee. En daarnaast, naast Israël, zal het gelovig overblijfsel worden opgedoken als een kostbare parel, ook uit de Volkerenzee. En zo worden nu, als het ware, de leden van het lichaam van Christus één voor één als kostbare parels opgedoken uit de Volkerenzee. Een parel is geen edelsteen. Het is geen mineraal zoals een diamant of een robijn of een briljant. Een parel is een organisch product. Een parel komt voort uit een oester. En u weet misschien wel hoe een parel ontstaat, maar ik ga het u toch even weer vertellen. Het komt af en toe voor dat een klein steentje, gruis of iets scherps, dat kan zich opeens boren in het zachte vlees van een oester. En een oester bestaat uit twee schelpen, dat weet u waarschijnlijk wel. En tussen die twee schelpen kan soms iets scherps komen, een klein steentje. En terwijl die oester zich opent en sluit, wringt zich dat kleine steentje in het zachte vlees van die oester. Het boort zich als het ware daarin. En het steentje is scherp en het verwondt die oester. En die oester die lijdt. Maar door dat lijden scheidt die oester parelmoer af. En hij hervormt als het ware dat steentje met zijn scherpe kanten. En dat steentje verandert langzamerhand. Doordat hij omgeven wordt door parelmoer. En daardoor verandert dat scherpe steentje in een kostbare parel. En daarom, broeders en zusters, vergeet dat nooit, Aan elke parel die je tegenkomt zit een lijdensgeschiedenis aan vast. De lijdensgeschiedenis van onze Heere Jezus Christus. En in Christus de lijdensgeschiedenis van ons. Van allen die tot het lichaam van Christus behoren. Dat beeld zit aan die parels vast. En dat steentje, broeders en zusters, is in feite een beeld van u en van mij. Een beeld van hoe wij er van nature uitzien. Een beeld van ons in onze zonde. Wij zijn vaak zo'n scherp steentje. En wij zijn in Christus opgenomen. Wij zijn als het ware met onze zonden in het lichaam van Christus opgenomen. En Christus heeft onze zonden in zijn lichaam gedragen en weggedaan. Op het kruis van Golgotha. En daar heeft hij geleden. En door zijn lijden mogen wij worden hervormd tot een kostbare parel. Nooit zijn er parels te vinden zonder lijden. Maar door dat lijden te volbrengen, heeft de Heiland ons als het ware kunnen hervormen. En daar is hij nog steeds mee bezig, om ons te hervormen tot een parel. En wat Israël betreft, in de akker van deze wereld heeft Christus zijn schat verborgen. Dat staat in een gelijkenis in Matthäus 13. Het is zijn schat. En het is een schat vol van parels. En die parels zijn van hem. Ze zijn zelfs uit hem. Hij heeft ze zelf voortgebracht. Hij heeft er zelf voor geleden. En we lezen naast die parels ook nog van een andere parel die op Israël wijzen. We gaan dat stukje ook even lezen, Matthäus 13, vers 45. Matthäus 13, vers 45. Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijke waardevolle parel vond, daar gaat het over, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. En iets over die parel van grote waarde. In Matthäus lezen we verschillende gelijkenissen. We lezen over een schat in de aarde, wat eigenlijk over Israël gaat. En we lezen over die hele kostbare parel van grote waarde. Die parel van grote waarde vind je ook in de Bijbel eigenlijk constant naast het volk van Israël. Ja, zelfs reeds voordat heel Israël bestond. Want ik vind al voor Abraham een gelovig overblijfsel onder de volkeren. En zij worden genoemd heilige broeders, deelgenoten der hemelse roeping. En we moeten die kostbare parel van grote waarde onderscheiden van het volk Israël. We moeten onderscheiden dat er naast Israël reeds een hele gemeente was van Adam af. Want in Hebreeën 11 vinden we een hele reeks geloofhelden. En die begint al bij Abel. En allen die daar genoemd worden tot Abraham hoorden niet tot Israël. Maar die gelovigen vormen wel met elkaar samen het begin van die kostbare parel van grote waarde. Het begin van de gemeente van eerstgeborenen. En het is goed om die gemeente van eerstgeborenen te onderscheiden. Die stuk voor stuk werden gerechtvaardigd uit het geloof. En zij keken uit naar de nieuwe schepping. Dat was hun hoop. En steeds vind je in de Bijbel, wat hoofdzakelijk over de geschiedenis van Israël gaat, naast Israël, naast de 12 stammen, ook nog dat gelovig overblijfsel. Twee groepen, vaak in één zin genoemd. En de profeten hebben het er ook over. Een mooie tekst staat in Micha. Daar worden ze in een hele korte zin beide genoemd. Voorzeker, ik zal u, o Jacob, in uw geheel bijeenbrengen. Dat is één. Voorzeker vergaderen het overblijfsel van Israël. Dat is de tweede, die kostbare parel. Daar worden ze eigenlijk in één tekst genoemd. Micha 2 vers 12 staat dat. Je ziet dat het overblijfsel hier een overblijfsel van Israël wordt genoemd. Je ziet ook in die geloofsheldenrij van Hebreeën 11 dat vele Joden met hun geloof verder reikten dan de aardse roeping en de aardse zegeningen van een aards Jeruzalem en van een aards koninkrijk. En dat David en ook Mozes, net als Abel en Henoch en Noach, ook uitzagen door het geloof op hemelse zegeningen. En ondanks dat zij vanuit het Oude Testament hoorden van een aardse roeping, van een volk, van Israël, op deze aarde, dat zij daarnaast door de schriften hoorden en geloofden in een hemelse roeping. En daarom lezen we ook van heilige broeders. Zij waren apart geplaatst daarvoor, voor die gemeente van eerstgeborenen. Want heilig is altijd dat God iets voor zichzelf heeft apart geplaatst. Ten tijde van het bestaan van Israël werden zij apart geplaatst van Israël, als een kostbare parel. Zij waren deelgenoten der hemelse roeping. Steeds was in de schrift dat onderscheid gemaakt tussen Israël en het gelovig overblijfsel. En in de eindtijd zullen tot het gelovig overblijfsel heel veel Joden behoren. En dat gelovig overblijfsel trad ook al naar voren in de dagen van de Heer Jezus. Maar dan zien we de twaalven en allen die in de handelingen tot geloof kwamen, zowel Joden als heidenen. Die vormen in de handelingenperiode mede dat gelovig overblijfsel, die gemeente van eerstgeborenen. En daarom kon Paulus ook in de Galatenbrief zeggen dat zij het zaad waren van Abraham. Maar dan niet het aardse zaad, maar het hemelzaad. Steeds is er het onderscheid. En hierin zie je ook dat de heidenen in de handelingen deel krijgen aan de hemelse roeping die Paulus in de handelingen bekend maakt. En zo zien we in dit alles, in die kostbare parel, dat die door Christus is gekocht met zijn kostbaar bloed. Want dat zegt die gelijkenis, hebben we gelezen. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, besloot hij alles te verkopen wat hij had en die te kopen. De Heere legde zijn totale heerlijkheid af en hij gaf alles wat hij had tot zijn leven aan toe. En die kocht daarmee, als het ware, die kostbare parel. En niet alleen dat, maar hij betaalde voor de zonde der gehele wereld. Hij kocht ook u en mij. En overigens, en dat wil ik toch even graag vermelden, want het viel me in dit verhaal gewoon op. We zien hierin het feit dat er, ja, noem het maar tussen aanhalingstekens, gewone gelovigen waren in Israël tijdens het Oude Testament en in de handelingenperiode, maar dat er ook gelovigen waren die daarboven uitstaken. Zij zagen uit naar die hemelse stad. Zij werden door hun geloof daarvoor apart geplaatst en daarom heiligen genoemd. Dus eigenlijk zien we, zowel in het Oude Testament als in de handelingen, twee groepen gelovigen naast elkaar. En nu in onze periode is er eigenlijk niets nieuws onder de zon. Want ook nu zijn er twee groepen gelovigen. Gelovigen die tot geloof zijn gekomen en om wat voor reden niet verder zijn gegroeid tot de volwassenheid. En daarnaast zien we gelovigen, en die worden ook heiligen genoemd, door God uitverkoren, die Paulus navolgen en wel door genade zijn verder gegroeid tot de volwassenheid. Dat verschil van gelovigen is van alle tijden. Dat even terzijde, maar daar hebben we het vaker over gehad. Men zegt wel eens, elke parel is een traan. En dat is ook zo. We zijn allemaal stuk voor stuk tranen op het gezicht van de Heer Jezus, toen hij leed aan het kruis van Golgotha. En hij heeft geleden voor ons uit liefde. En aan een ieder van ons zit zijn lijdensgeschiedenis aan vast. Hij hing daar voor mij. Hij hing daar voor u. Hij wil ons schitterend maken in de ogen van God. Ieder als een afzonderlijke, kostbare parel. Soms vragen we ons af, waarom moeten wij als gelovigen toch zoveel lijden? Waar komt al dat lijden vandaan? Broeders en zusters, dat lijden zit vast aan Christus. Dat lijden zit vast aan de smaadheid van Christus. Als je in Christus bent, dan krijg je gemeenschap aan zijn lijden. De apostel Paulus, Petrus, noem ze allemaal maar op, hebben gemeenschap gekregen aan zijn lijden. En daar gaan we ook een tekst over lezen in 2 Timotheus 1. Daar gaat er ook over. Hoe onze gezindheid daarin eigenlijk zou moeten zijn. 2 Timotheus 1, vers 8. Dan Er staat: schaam u dus niet voor het getuigenis van onze Here of voor mij, zijn gevangenen. En dan komt het. Maar wees mede bereid voor het evangelie te lijden. Hoe moet dat? Dat staat er ook achter. In de kracht van God. Hij wil het namelijk in ons uitwerken. Door zijn kracht. En dan vers 9 nog. Die ons behouden heeft en geroepen met een heilige roeping. Weet u wat zo mooi is? We hebben het hier ook al eens gehad over het woordje sun. In verband met alle zegeningen betreffende het lichaam van Christus. U weet nog wel, mede geplaatst, mede erfgenamen enzovoort. Maar ook hier in deze tekst komen we dat woordje sun tegen. En mooi dat het hier ook door mede is vertaald. Hier staat het Griekse woord, moeilijk woord, sukkakopateo. Wat is afgeleid van sun en kakopateo. En dat betekent dat we exact dezelfde bereidheid moeten hebben als de apostel Paulus. Wees mede bereid, hebben we gelezen. Daar staat dat woord. Dus dat betekent op exact dezelfde manier als ik, zegt Paulus, om voor het evangelie te lijden. Wees bereid, broeders en zusters, om voor het evangelie te lijden. En daarin sta je niet alleen. Maar dat stond erachter, hè. Want de Heere wil dat door zijn goddelijke kracht in u uitwerken. Door in de kracht van God staat er. Dat is niet niks. Zijn kracht wil in u werken. Hij wil dat doen. En dan maakt hij daardoor, door dat lijden, een kostbare parel van u en van mij. Ik zal het nog sterker uitdrukken. Uitsluitend door dat lijden word je een kostbare parel. En dat bedoelt Paulus, wanneer hij in Filippenzen 3, vers 17 zegt, wees allen mijn navolgers. En daarvoor navolgen staat ook dat woordje sun. Daar staat sun mimitis, dat betekent imiteer mij, exact. Doe als ik, navolgers, sun mimitis. Die tekst gaan we ook even lezen trouwens, dat is toch wel, dat moet er even bij. Filippenzen 3, vers 17. Wees alle mijn navolgers, broeders, en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot een voorbeeld hebt. Doe dat, zegt Paulus. Dan komt vers 18 erachteraan. Want velen wandelen, ik heb het u dikwijls van hen gezegd, maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis van Christus. En die laatste groep, die wil niet lijden om Christus wil. En daar heb je die twee groepen gelovigen. Wanneer je wandelt als een vijand van het kruis van Christus, dan ben je niet bereid om voor het evangelie te lijden. Dan ga je dat uit de weg. En dan moeten we goed beseffen, dan worden we nooit een kostbare parel in Gods hand. Want door lijden komen we tot de volmaking, tot de volwassenheid en tot heerlijkheid. En dat wil de Heere. In ons uitwerken door zijn kracht. Het is een Bijbels principe. Zonder kruis, zonder lijden. Geen kroon, geen prijs. En dat staat er ook in de Bijbel. Daarvoor gaan we naar 2 Timotheus 2. 2 Timotheus 2. Dat is misschien wel een heftige tekst, maar het staat er wel in de Bijbel. 2 Timotheus 2, vers 5. Is er iemand een kampvechter, dan ontvangt hij de krans. En daar hebben we het ook al eerder over gehad. Als we de krans tegenkomen, dan betreft dat wel onze hele erfenis. Dan ontvangt hij de krans alleen als hij volgens de regels van de kamp heeft gestreden. Het is een strijd, broeders en zusters. De landman die de zware arbeid verricht, moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heere zal u in alles inzicht geven. Gedenk dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt, uit het geslacht van David, naar mijn evangelie. Waarvoor ik kwaad lijd en zelfs boeien draag als een misdadiger. Maar het woord van God is niet geboeid. En vers 10 is eigenlijk een prachtig vers. Want Paulus zegt, om deze reden wil ik alles verdragen. Waarom? Om de uitverkorenen, staat er. En wat gebeurt er met die uitverkorenen? Opdat ook zij het heil in Christus verkrijgen met eeuwige heerlijkheid. Met eeuwige heerlijkheid. Het woord is betrouwbaar, immers. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen wij ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Even over dit laatste, vers 12b. Indien wij volharden, ja, op de loopbaan, op de renbaan, zullen wij ook met hem als koningen heersen. Maar indien wij hem zullen verloochenen, wat verloochenen we dan? Die loopbaan, die wandel in hem. Wanneer we daar niet toe bereid zijn, dan zal hij ook ons verloochenen voor wat betreft dat deel. Nee, ons behoudt niet, dat ligt altijd en allen tijden vast in Christus Jezus. Maar wanneer wij onze wandel niet willen gaan, wanneer we geroepen worden en zeggen, nou ik geloof het wel, dan zal hij ons ook verloochenen. En maar indien wij ontrouw zijn, vers 13, hij blijft getrouw. Wanneer wij ontrouw zijn in die wandel, dan blijft hij nog getrouw, want zijn werk op het kruis van Golgotha blijft staan. En dat betekent, zichzelf verloochenen kan hij niet. En hierbij moeten we duidelijk onderscheiden dat het ontvangen van de krans of de kroon, wat de diendagen zal geschieden, alles te maken heeft met het ontvangen van de complete erfenis in Christus. Want het kan ook niet anders. Want allen die tot het lichaam van Christus behoren, zullen na hun sterven naar de Heere gaan en bij hem zijn. En dan zal de Heere hen opvoeden tot de volwassenheid. Voor zover dat hier en niet is gebeurd. En als kroonstuk op die opvoeding van Christus, waar niks aan markeert, ten dien dagen de krans en de kroon. Dus we hebben gelezen in 2 Timotheus 5, wanneer ontvang je de kroon? U mag best lezen, wanneer ontvang je de prijs? Als je volgens de regels van de kamp hebt gestreden. De Statenvertaling, de oude Statenvertaling, die zegt in vers 5, en indien iemand ook strijdt, die wordt niet gekroond, zo hij niet wettelijk heeft gestreden. Dat zegt de oude Statenvertaling. De HSV spreekt hier over spelregels. Maar het is duidelijk dat er regels zijn hoe we wettelijk dienen te strijden. En welke regels zijn dat nou? En hoe komen we daarachter? Dan moeten we uitsluitend naar ons grote voorbeeld gaan, de apostel Paulus, en hem navolgen, hem imiteren. Hoe begon het bij Paulus? We weten allemaal van de geweldige geschiedenis hoe de Heere Paulus in de kraag vatte op de weg naar Damascus. Hoe Paulus daar blind in Damascus zat. En toen was er een zekere Ananias die de Heere naar Paulus toestuurde. Nou, dat was ook een boodschap. Die moest naar die moordenaar toe, want dat was Paulus eigenlijk wel. Hè? Maar hij ging wel. En de Heere sprak tot Ananias. Maar die Handelingen 9 vers 15 staat dat. En de Heere zei tegen Ananias, ga. Want deze is mij een uitverkoren werktuig. Om mijn naam te brengen voor heidenen en koningen. En de kinderen Israëls. Van de kinderen Israëls. Want ik zal hem tonen hoeveel hij lijden moet ter wille van mijn naam. Dat is wat. Toen moest hij nou beginnen. Maar ook het woord wat hier staat, lijden moet. Er staat weer het woordje dij. Wat we al een paar keer behandeld hebben. Dit kon ook niet anders. Dit moest zo gaan. Ook het lijden van Paulus was dus onontkoombaar. Wanneer hij gaat staan in zijn bediening, komt hij daar niet onderuit. En ook wij, broeders en zusters, wanneer wij gaan staan in onze bediening, komen daar niet onderuit. Paulus was door God uitverkoren om de grote daden Gods te verkondigen. Heel bijzonder eigenlijk, hè? Want Paulus die werd totaal door de Heere omgedraaid. Hij was een vervolger. Hij was op weg naar Damascus om de Joden daar weg te halen. En eigenlijk gevankelijk, ja, misschien wou hij ze ook wel liever vermoorden, dat weet ik niet. Maar hij vond dat eigenlijk niet erg, want hij stond ook bij Stefanus toe te kijken, toen die werd omgebracht. Maar dat was Paulus. En de heren die vatten hem bij de kraag en die keren hem volledig om. Wat God kan doen, hoe God in een mensenhart kan werken, hoe God iemand verlichte ogen kan geven om werkelijk te begrijpen waar het om gaat. Totaal omgekeerd door de Heere zelf. Ik vind dat een geweldig, geweldig mooi. Dat kan de Heere, dat wil de Heere doen. Om iemand zo verlichte ogen te geven. En dat was natuurlijk zo, Paulus was een geleerd man. Paulus had heel veel geleerd. Hij was een geleerde, hij was opgegroeid aan de voeten van Gamaliel. En dat kon de Heere natuurlijk geweldig gebruiken, wanneer het werd omgekeerd, ten gunste van. En dat gebeurde er allemaal. Paulus is dus uitverkoren door God om Gods grote daden te verkondigen. En wat deed Paulus in de handelingen? Paulus deed in de handelingen, we hebben zo pas dat stuk gelezen uit Jesaja 53. Dat deed Paulus. Paulus legde uit wat daar stond. Want zij begrepen het niet. Maar Paulus ging door de schriften en door aanhalingen uitleggende wie de Christus was. En dat hij was opgestaan. En hij kijkt, kijk, daar lezen we in Jesaja 53. Maar dat is die Jezus die er aan het kruis heeft gehangen. En die heeft voor jullie zonde betaald. Dat legde Paulus uit in de handelingen. Meer deed Paulus niet. Hij ging door de Bijbel, door het Oude Testament en de schriften uitleggende wie de Christus was. Ja. Dat kunnen we allemaal lezen in de Bijbel. En wat was het gevolg daarvan dat Paulus dat deed? Hij moest grote verdrukkingen ondergaan. En wat betekent dit? Dit betekent dat de Joden helemaal niet in de schriften geloofden. Want als zij dat geloofd hadden, dan hadden zij de uitleg van Paulus omarmd. Maar ze waren bezig met allerlei menselijke instellingen en menselijke leringen die zij veel belangrijker vonden. En het rijke evangelie wat Paulus paste daar helemaal niet bij. Want dan zouden ze zich helemaal moeten omkeren en dat wilden ze niet. Ze wilden zich vasthouden aan hun eigen dunkelijke wijsheden. En daarom botste het steeds tussen Paulus en hen. Maar tegelijk zien we hierin Gods grote liefde voor zijn volk Israël. Want God wist dat de Joden in de verstrooiing bezig waren met hun eigen dunkelijke godsdienst. Maar God stuurde Paulus. En daarmee gaf de Heere de Joden een kans om tot geloof te komen. En eigenlijk wist de Heere op voorhand hoe het zou gaan. Want de Heere wist al op het moment dat hij Paulus riep, dat hij veel lijden zou moeten doorstaan, omwille van de boodschap die hij moest brengen. Is er iets nieuws onder de zon? Is eigenlijk die eigendunkelijke wijsheid van toen niet doorgegaan tot op de dag van vandaag? Hoeveel kerken zijn er niet, die eigenlijk hun eigen bedachte menselijke leringen en instellingen belangrijker vinden dan wat het woord van God heeft te vertellen? Wat hebben ze zo al niet bedacht? De Dordtse leerregels, de drie formulieren van eenigheid. U kent ze misschien niet, maar u hebt er wel van gehoord. 52 zondagen, die een samenvatting van het woord van God zouden zijn, die op veel plaatsen nog steeds in 52 zondagen wordt behandeld. Ik heb het allemaal meegemaakt, misschien u ook wel. Ik heb ze ook allemaal moeten leren, die zondagen. En het ging met vraag en antwoord, misschien weet u dat nog wel. En ik heb er maar één onthouden, dat was zondag 1. Misschien kent u het nog wel. De vraag was, wat is uw enige troost in leven en in sterven? En het antwoord was, en dat ben ik nooit vergeten, en ben ik nog blij mee, dat ik het eigendom ben van Jezus Christus. Dat is het enige wat ik onthouden heb. Maar, ja, voor de rest, ja. Ik zal u een voorbeeld geven van hoe het vandaag de dag toegaat. Ruim een jaar geleden sprak ik met een zuster, die naar de kerk ging. En ze was gevraagd om ouderling te worden. En die zuster die ging het woord bestuderen. Dat is al bijzonder als je naar de kerk gaat. Echt waar hoor. En kwam tot de ontdekking dat die functie van ouderling eigenlijk helemaal niet bij haar paste. En niet voor haar bestemd was. Ze las over dingen als leiding geven aan de gemeente. Over de man zijn van één vrouw. En over de kennis van het geheimenis des geloofs om dat te kunnen uitdragen. Dat las ze allemaal in de brieven van Paulus. Toen de dominee haar kwam vragen hoe ze erover dacht om ouderling te worden, vertelde ze hem dat ze die functie niet kon aanvaarden. om redenen die ze had gelezen in het woord. En het antwoord van de dominee was, en daar gaat het om. Ach, dat zegt Paulus, daar moet jij je niks van aantrekken. Dat was toen, dat geldt nu niet meer voor ons. Waarop de zuster vastberaden zei, en ik doe het niet. En dat is gehoorzaamheid. Dat is tegelijk ook lijden om Christus wil. Hoe komt dit allemaal? Waarom neemt men de menselijke instellingen wel voor waar aan en het woord van God niet? En eigenlijk komt het allemaal door ongeloof. Want geloof vraagt overgave. Geloof vraagt verontmoediging. Geloof vraagt vertrouwen op het woord van God. Waarom moest Paulus lijden? Omdat hij ongeloof op zijn weg ontmoette. Ongeloof van gelovigen. En door dat ongeloof ontstond er een hevig verzet. En daarom moest Paulus lijden om Christus wil. Altijd ontstaat het lijden van gelovigen door medegelovigen, die de waarheid tegenstaan. Wat deed Paulus? Hij haalde alleen maar het woord aan. Maar men wilde willens en wetens niet luisteren. Overal in alle kringen waar ik later ben geweest, heb ik steeds geconstateerd dat de menselijke leringen belangrijker zijn dan het woord van God. En wanneer je wilt laten leiden door het woord van God, dan word je een blok in het been en dan kun je maar beter vertrekken. Waarom? Waarom is het mensdom altijd bezig met de dingen die van God afleiden? Ik denk dat daar twee redenen voor zijn. Ten eerste is er iemand bezig die tegen God in opstand is gekomen. En die een vijand van God is geworden. Die vanaf het begin bezig is geweest om alles wat betrekking had op en met God in de war te brengen. En door leugens van God af te brengen. En ten tweede zit vanaf Adam het verkeerde in alle mensen. En is er niemand die goed kan doen van zichzelf. Maar niemand heeft een verontschuldiging om niet in een schepper te geloven. Want God heeft zichzelf bekendgemaakt in heel zijn schepping. En dat staat ook zo mooi in de Romeinenbrief. In de eerste Romeinenbrief. Dus waarom al dat lijden? Omdat heel de schepping onder aanvoering van Gods tegenstander in opstand is tegen God. Soms onbewust, soms willens en wetens. We zien het lijden van de Heere heel duidelijk tijdens zijn eerste komst. Toen de Heere steeds met het ongeloof van de zijnen van Israël te maken kreeg. En daarom ging de Heere op een gegeven moment ook niet meer openlijk tegen hun spreken, maar in verborgenheden in gelijkenissen. Daar begon het lijden van de Heere al. En we weten hoe het allemaal is gegaan op Golgotha. En broers en zusters, ik wil graag dat we ons één ding realiseren. Wie hing daar aan het kruis van Golgotha? Ja, onze heiland, de Heer Jezus Christus. Maar laten we eens kijken wat het woord zegt van onze heiland. En dan wil ik graag met u lezen Hebreeën 1, een stukje, wat de Vader zegt over de Zoon. Het is Gods woord, wat God zegt over de Zoon. Hebreeën 1, vers 8. Hebreeën 1, vers 8. En die hing aan het kruis van Golgotha. Hebreeën 1 vers 8 dus spreekt de Vader over de Zoon. Maar van de Zoon, zegt de Vader, uw troon, o God, dus de Zoon, hè, is in alle eeuwigheid. En de schepter der rechtmatigheid is de schepter van zijn koningschap. Gerechtigheid hebt gij lief gehad en ongerechtigheid hebt gij gehaat. Daarom heeft u, o God, uw God met vreugdeolie gezalfd boven uw deelgenoten. En, gaat de Vader verder, hè, om over de Zoon te spreken. En, dubbele punt, gij, Heere, dus de Zoon, hebt in den beginne de aarde gegrondvest en de hemelen zijn het werk uw handen. Dus wie hing aan het kruis van Golgotha? God, de schepper aller dingen. Die God, de schepper aller dingen, heeft zich zo volkomen vernederd. Hij heeft de gestalte van een dienstknecht, van een doelloos, van een slaaf aangenomen. En hij heeft zich laten slaan en bespugen en zichzelf aan een hout laten slaan. Omdat hij wist dat de mensheid alleen door dat offer gered kon worden. Het was de enige manier om levend voor te brengen. En daar heeft de schepper aller dingen de finale overwinning behaald. En dit mysterie getuigt van Gods onpeilbare, grote, diepe liefde. Dat is agape. Agape is onvoorwaardelijke liefde. Liefde zonder voorwaarden vooraf. Dit grote wonder is met het mensenverstand niet te begrijpen. En er is ook geen enkele godsdienst waar de Godheid zich zo vernederd heeft. En zo geleden heeft om de zijnen tot heerlijkheid te kunnen brengen. Maar onze God en Vader deed dat wel. En door zijn lijden heeft de Heer Jezus Christus de heerlijkheid verworven. Niet alleen voor hemzelf, maar voor allen die hem in geloof hebben aanvaard. Iedere gelovige op zijn of haar plaats. En wat zo bijzonder is, het is ook al gezegd, dat het lijden van Christus ook vastzit aan iedere gelovige. Aan de apart geplaatsten en getrouwen. Aan wie Paulus zijn laatste brieven schrijft. En dat komt omdat wanneer wij doen wat de apostel Paulus ons voorhoudt en werkelijk navolgers worden van Paulus, die een navolger is van Christus, dan gaan wij staan in de juiste gezindheid. En dan overkomen ons ook gelijke dingen, ook het lijden. En wanneer we die tekst lezen van Filippenzen 2 vers 5, die kent u allemaal uit uw hoofd, laat die gezindheid bij u zijn, welke ook in Christus Jezus was. En dat de Heer dat allemaal gedaan heeft, zelfs tot de dood en toe. Wat was het gevolg? Dat hem door ongeloof ontzettend veel smaad werd aangedaan. Dat hij heel veel lijden moest ondergaan. Hij kwam als een doulos, als een slaaf, om de wil van de Vader te doen. En gaat u de Bijbel maar eens na, dat God vanaf het begin, wanneer God mensen riep in zijn dienst, werden ze altijd door ongeloof gesmaad. Kregen ze verdrukking te verduren. Moesten ze omwille van het woord lijden ondergaan. Niet één uitgezonderd. Wanneer wij geloven in datgene wat de Bijbel ons leert, en daardoor weten dat de smaadheid lijden om Christus wil over ons komt, dan zouden wij eigenlijk heel gelukkige mensen moeten zijn. Wist u dat? Want de Bijbel zegt dat lijden om Christus wil is een eer voor u, zegt Paulus. En dan komen we eigenlijk terecht bij een prachtige tekst uit Romeinen 8. Daar staat Romeinen 8 vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Dat zegt Paulus. Paulus was geworden een dienstknecht van Christus Jezus, een doulos. En Paulus wist wat er vast zat aan het volgen van Christus. Het was hem van tevoren al gezegd hoeveel hij zou moeten lijden om de naam van Christus. En hetzelfde geldt ook voor ons. Waarom nou al dat lijden dus? Waarom kunnen we niet gewoon in de Heere geloven zonder al dat lijden? Of misschien zegt u bij uzelf, ik ervaar dat lijden helemaal niet. Dan waag ik het te zeggen dat we ons ernstig moeten afvragen hoe we in het geloof staan. Staan we werkelijk in die gezindheid? Dezelfde gezindheid die de apostel Paulus ons voorhoudt. Want broeders en zusters, dat lijden komt voort uit het dienen. De Heere roept ons op om te dienen. En hoe doe je dat? Door jezelf te vernederen. Door in alle ootmoed te luisteren naar zijn woord. En dan ga je net als Paulus in diezelfde gezindheid van een doulos staan. Dan word je een doulos, een slaaf van Christus. En aan dat lijden, en aan het dienen, zit onherroepelijk lijden aan vast. Ik wil nog graag met een gedeelte uit Filippenzen 1 met u lezen. Verschillende teksten daarvan. Die maken het ook heel mooi duidelijk. Filippenzen 1 vers 1. Paulus en Timotheus, dienstknechten, doulos staat daar, van Christus Jezus aan de heiligen in Christus Jezus die te Filippi zijn. tezamen met hun opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus. Ik dank mijn God zo dikwijls ik uwer gedenk. Immers, in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie. Deel hebben. Van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij, die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken, spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag. Daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, en ook om het woord waar ik eigenlijk wat over wil zeggen, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. Deelgenoten. Want ook hier staat het woordje sun. Wat is afgeleid van de woorden sun en koinomos. Dat is vertaald met deelgenoten. Dus de leden van het lichaam van Christus zijn op exact dezelfde wijze als Paulus deelgenoten van de hem verleende genade. Dat is heel rijk, broeders en zusters. Welke genade is aan Paulus verleend, onder andere? Filippenzen 1 vers 29. U hebt het toch open bij Filippenzen 1. Welke genade is aan Paulus verleend? Vers 29. Want aan u is de genade verleend. Aan u en aan mij. Voor Christus niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden. Lijden is genade. Vers 30, hoe doe je dat? In dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. En hoe worden we deelgenoten van die rijke genade? Dat staat in die versen daarvoor, in Filippenzen 1 vers 27. Daar staat, alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat, hetzij ik kom en u zie, hetzij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie. Zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Dus hoe worden we deelgenoten van die rijke genade? Door te doen wat de Paulus ons oproept, wat alle mijn navolgers. Door vast te staan, hebben we hier gelezen in deze tekst, vast te staan, één van geest, één van ziel, medestrijdende. En dat woord medestrijdende, dat is eigenlijk heel mooi, dat het uit zo'n vertaling komt. Dat is van, daar staat het woord sun atleo. Dat is samengesteld uit de woorden sun, weer het woordje sun, hè. En atleo. Sun drukt dus weer op exact dat uit dat we op exact dezelfde wijze als Paulus medestrijden met hem. En dat brengt strijden met zich mee. En dat strijden doen we als een atleet. Sun atleo. Als een atleet. Daar drukt het woordje atleo uit. En een atleet die loopt op de rembaan tussen die witte strepen. Zo strijd je met Paulus mee. Wat zijn de kenmerken van een atleet? Een atleet die heeft zich geoefend in een bepaalde sport. Daarin is hij, zij getraind. Broers en zusters, zijn wij geoefend in onze strijd? Trainen wij onszelf als een atleet, als een doulos van Christus? Dat doe je in dit geval exact op dezelfde wijze als Paulus, in navolging van hem. En dat drukt dus het woordje sun atleo uit. Dan Filippenzen 2, vers 1 tot 5. Filippenzen 2, vers 1 tot 5. Indien 1 tot 2 is genoeg. Indien er dan enig beroep op u gedaan mag worden in Christus, indien er enige bemoediging is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige ontferming en barmhartigheid is, maak dan mijn blijdschap volkomen door eensgezind te zijn, één in liefde betoon, één van ziel, één in streven. Waarin de tekst staat één van ziel, staat in de grondtekst weer het woordje sun. Sum psychos. Sun psyche. En psyche is het Griekse woordje voor ziel. En wanneer we zouden bestuderen wat ziel betekent, dan komen we tot ontdekking dat dat ons lichaam is. Dus eigenlijk staat er in die tekst één van ziel als samen lichaam. Mede als samen lichaam. Dat we dus als leden van het lichaam van Christus samen één geheel, één eenheid vormen. En daar staat er dus in Filippenzen 2, vers 2 tot 3. Dat we als één geheel, als één lichaam staan in diezelfde blijdschap. Dat we als één geheel, als één lichaam dezelfde liefde, agape, betonen. En dat we als één lichaam samen hetzelfde doel voor ogen hebben. Dat is ene streven. En hoe doe je dat? Door in alle ootmoed in dezelfde gezindheid te gaan staan als de Heere Jezus Christus. Filippenzen 2, vers 13. Daar staat ook nog een mooie tekst. Want God is het die om zijn welbehagen zowel het willen als het werken in u werkt. God doet dit, hè? Dat hebben we gelezen. God is het die dat doet. En dan staat er voor werken, het in de grondtekst, het Griekse woordje energeo. In dit geval doet God dat dus met zijn goddelijke energie. Dat is energeo. Dus die goddelijke energie, die wil in u werken. Broeders en zusters, laat dat alsjeblieft gebeuren. Stel u op, onderdanig, nederig, ootmoedig. En dan kan God aan het werk gaan. Hij wil met zijn goddelijke energie in ons, in u en in mij werken. Filippenzen 2 vers 25. Komen we nog weer een woordje sun tegen. Maar ik achtte het noodzakelijk Epafroditus tot u te zenden, mijn broeder en medearbeider en medestrijder, die uw afgevaardigde was om mij te helpen in hetgeen ik nodig had. In medearbeider, daar staat het woordje sun ergos. Dus medearbeider, exact op dezelfde manier als Paulus. En medestrijder, ook het woordje sun, komt van het Griekse woord sun stratiotus. Wat is afgeleid van de woorden sun en stratiotus. Van stratiotus komt ons woord strategie vandaan. Dus in het medearbeiden en het medestrijden dienen we als het samen lichaam dezelfde strategie te voeren. En welke strategie is dat? Door samen te zoeken de dingen die boven zijn. Door samen te ontdekken wat de Heere ons in zijn woord allemaal te vertellen heeft. Door zoals vandaag samen, was er pas iemand die zei, ik verwacht een warme preek van je. Nou, ik zeg, ik heb een probleem, ik kan niet preken. En dat meen ik ook echt. Ik kan niet preken, want een preek gaat over één tekst en dan hou je een verhaaltje over. Ik kan wel bijbelstudie doen, hoop ik. En dat doen we vanmorgen ook samen. He, door vanmorgen samen bijbelstudie te doen. Dan zijn we bezig de dingen van boven te zoeken. En daardoor als het ware gefundeerd te raken in dat woord. In Christus Jezus, onze heiland. En om gefundeerd te worden is het nodig om te begieten. Dan groeien wij en dan wortelen wij. En bij dat wortelen is het soms ook nodig dat we stormen te verdragen krijgen. Want dan wortelen we nog beter. Dan gaan we nog vaster zitten. In onze heiland, hopelijk. En dan staan we in Christus steeds sterker in deze leugenachtige wereld. Dan gaan we steeds meer beseffen wat het betekent om hemelburgers te zijn. En daarvoor is die strategie nodig. Broeders en zusters, hoe komen we tot de heerlijkheid in Christus Jezus? Er is maar één antwoord mogelijk. En dat wij net als de Heere zelf en net als Paulus ons grote voorbeeld alleen door lijden komen tot de heerlijkheid in Christus Jezus. En dat is dat, en door te doen wat door Paulus ons oproept, wordt allen mijn navolgers. Het lijden heeft alles te maken met een waardige wandel in Christus. Misschien is dat wel de reden dat we niet te vaak iets horen over dit onderwerp. Ik wil nog een paar dingetjes zeggen. Filippenzen 4 vers 3.
Het gaat ook over dat Sun Atleo. Filippenzen 4, vers 3. Daarom, mijn geliefde broeders, naar wie mijn verlangen uitgaat, mijn blijdschap en kroon, staat alzo vast in de Heere, geliefden. Euodia vermaan ik en Syntyche vermaan ik eensgezind te zijn in de Heere. Ja, ik vraag ook u, mijn trouwe metgezel, ook dat is een woordje met sun. Sun tsugos, metgezel, ook dat doe je op dezelfde manier. Wees haar behulpzaam, want zij hebben tezamen met mij in de prediking van het evangelie gestreden. Sun atleo staat daar. Dat doe je als een atleet, geoefend en wel. Naast Clemens en mijn overige medearbeiders. En deze tekst komt 3 keer het woordje sun zelfs voor. Ik hoop dat het duidelijk is, broeders en zussen, dat woordje sun is belangrijk. Dat woordje sun geeft aan dat we op dezelfde manier als Paulus gaan staan in onze bediening, in ons dienen. Sun, gelijke wijze als hem. Daarom is dat zo belangrijk, dat Paulus zegt, wees mijn navolgers, volg mij na, imiteer mij, op dezelfde manier als ik. Philemon 1, die tekst ga ik alleen even voorlezen. Paulus, een gevangene van Christus Jezus, en Timotheus, de broeder aan de geliefde Philemon. Onze mede-arbeider. En Appia, de zuster aan Archippus, onze mede-strijder. En daar staat ook weer het woordje strijder, strategie. Broeder en zuster, ik heb nog 1 ding op mijn hart. En dat wil ik u meegeven. En dat, ja, ik zeg dat misschien iedere keer wel. Maar ik vind het ook zo belangrijk, en als u in uw hart kijkt, dan weet u ook dat het belangrijk is. Ga alsjeblieft zelf aan de slag met het woord. En ga heel persoonlijk zelf dingen onderzoeken. We leven in een tijd dat u heel veel mogelijkheden daarvoor hebt, als u een computer hebt helemaal. U kunt de grondtekst opzoeken, u kunt alles opzoeken. Het is best aardig en leuk om te luisteren naar een verkondiging. En het is mezelf ook heel vaak zo gegaan. Dan vond ik het prachtig. Maar 14 dagen later wist ik niks meer. En ik denk niet dat dat de bedoeling is. Brengt u dat bij uw heiland en vraag hem om u daarbij te helpen. Het is de bedoeling dat we samen groeien in onze Heere Jezus Christus. En hij heeft werkelijk echt zoveel te geven. En hij is ook echt, hij doet wat hij zegt. Hij is een beloner voor wie hem ernstig zoeken. En dat doet hij ook echt. En dat komt je niet zomaar aanwaaien. Je moet ernstig zoeken. Maar dan doet hij ook wat hij belooft. Ik heb nog 1 tekst in verband met het lijden. Staat in 1 Petrus. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus. Valt u mee met wat ons wel gezegd? En dat kan wel door de kracht van God. Want dat hebben we vanmorgen ook een paar keer geleden. Door de kracht van God, door zijn energie. Verblijd u naarmate gij deel hebt aan het lijden van Christus, opdat gij u ook met vreugde zult mogen verblijden bij de openbaring van zijn heerlijkheid. En dat is geweldig. Amen.